Goedemorgen allemaal. Voordat we gaan beginnen met de dienst wil ik graag nog eventjes stilstaan bij de zieken. Er zijn gelukkig de afgelopen week geen nieuwe zieken gemeld. Maar ik wil u wel vragen om nog even stil te staan bij Jacques Ploeger, de familie Topkaya, Janneke Wijshaupt en de familie Van Tricht. Waar u natuurlijk ook de afgelopen weken allemaal over in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen. Dus hen wil ik van harte aanbevelen in gebed. Zal ik even kijken of we kunnen starten. Van harte welkom in deze dienst allemaal. Goedemorgen. Voor alle mensen die hier zitten natuurlijk, maar ook alle mensen die thuis zitten. En eventuele gasten in deze dienst. Ik denk niet dat ik heel veel gasten zie. Van harte welkom. Ik wil ook Alex van harte welkom heten. En we zijn heel erg benieuwd wat je vandaag gaat delen met ons uit Gods woord. Ik ben heel benieuwd naar het thema. Dat klonk in ieder geval heel mooi uit Joshua 24. Dus we zijn heel benieuwd. We gaan vandaag ook het heiligavondmaal vieren. Dat is ook altijd mooi om met z'n allen bij stil te staan. Dus daar willen we ook u van harte voor uitnodigen. Dan wil ik graag even beginnen met stil gebed, voordat we verder gaan met deze dienst. Amen. Dan heb ik nog één kort praktisch puntje. Ik zal straks de mededelingen doen, maar ik kreeg te horen dat hij een gevonden voorwerp is. Nou wil ik die best mee naar huis nemen, maar ik weet niet van wie die is. Een portemonneetje. Ik heb er nog niet in gekeken. Oh, die is die van... Nee? Oh. Wat moet ik doen? Oh, dat ik dat even noem. Ja, oké. Okay. Nee, Aaron die is eventjes Wim aan het helpen vandaag. Wim kijkt even met Aaron mee voor het geluid. Dus die zijn af en toe eventjes wat aan het overleggen. Dan weten jullie heel even waarover dat gaat. Om eventjes te kijken of we misschien wat nieuwe geluidsmensen erbij kunnen krijgen. Dus dankjewel Wim en dankjewel Aaron. Dan ga ik het woord geven aan... we gaan een lied zingen. Psalm 150 staat volgens mij op de liturgie. Toch? Ja.
Thank you. Goedemorgen, beste broers, zussen, vrienden uit Apeldoorn. Heel mooi dat ik hier weer een keer bij u mag zijn. Ik wil u ook namens de Heer welkom heten. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Neemt u plaats. Apeldoorn, wat doen jullie mij aan? Wel een avontuur om hier vanmorgen te komen. Nou heb ik begrepen, en of dat nou een bedreiging of een belofte is, dat weet ik niet. Maar wegkomen, dat schijnt nog lastiger te zijn. Maar ik heb mijn meisje beloofd dat ik kom thuis. We gaan zingen. Dank u voor deze nieuwe morgen. Uit Liederen voor de Gemeente 323. Dan heb ik voor de kinderen, want jullie gaan zo naar jullie eigen groep. Ik zal u een klein beetje verklappen waar wij het hier zo direct over gaan hebben. Dat is wel handig. Dat als je thuis komt, kun je er met papa en mama even over hebben. Even kijken of ze opgelet hebben. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar ik wil het graag hebben over... hoe weet je nou zeker dat iemand van je houdt? Hoe weet je nou zeker dat je papa en mama van jullie houden? Of hoe weet je zeker dat papa en mama van elkaar houden? Hoe weet je dat? Hebben jullie het daar wel eens over? Vertel jij wel eens tegen je vrouw dat je van haar houdt?
Jazeker.
Jazeker? Is dat even checken? Weet jij zeker dat papa van mama houdt? Ja, en waarom weet je dat? Omdat ze samen thuis wonen. Dat is leuk. Oké. Okay. Ik zit bij de marine. En dan zitten we allemaal op één schip en dan gaan we varen. Dus dan wonen we ook bij elkaar. Houden we dan van elkaar? Dus is er nog iets waarbij je misschien weet dat papa en mama van elkaar houden? Hoe weet jij? Weet jij dat? Zeggen ze dat wel eens of geven ze elkaar wel eens een kusje? Geven ze elkaar wel eens een kusje? Ja, goed zo. Goed zo. Dus ze zeggen het. Ja, sorry hoor. Dus ze zeggen het wel eens tegen elkaar. Dat is dus belangrijk. En hou jij ook van papa en mama? Ja, hou jij van papa? Hoe weet hij dat? Hoe weet jij? Houd jij van papa en mama? Hoe weten ze dat? Ik heb het net eigenlijk al een beetje verklapt. Wie? Ah, dat is weer, ja, dat, maar dat vind ik respect. Dat is respect. Ja, dat brengt wel het een en ander naar een hoger niveau, dat klopt. Nee, omdat ze het vast en zeker wel eens zeggen en misschien dat jij het ook wel eens zegt. Of misschien ook niet. Nou, misschien is dat wel heel belangrijk. En ik ga met de grote mensen ga ik het erover hebben hoe belangrijk het is dat je ze nu en dan tegen elkaar zegt dat je van elkaar houdt. Of dat je laat zien dat papa en mama of de mensen naast ons, man en vrouw, dat wij belangrijk zijn voor elkaar. Daar ga ik het over hebben. Dan gaan we wat liedjes zingen. Nee, ik wil eerst bidden. En als ik dan gebeden heb, dan gaan jullie naar je kinderdienst. Kinderdienst, perfect. Dus dan zullen we even stil zijn. Dank u wel, Vader, dat wij hier bij elkaar mogen komen om te laten zien dat we van u houden. Dat we liedjes zingen en dat we het gaan hebben over u vanuit de Bijbel, het boek waar zoveel staat over u. En dat we op deze manier laten blijken dat we van u houden, dat we bij u willen horen. Met deze familie, met deze broers en zussen en vrienden en vriendinnen. En ook straks als we naar buiten gaan, als we weer naar huis gaan. Heer, en het is zo mooi dat ook hier in Apeldoorn, maar overal in Nederland en in de wereld, er mensen bij elkaar komen om te laten zien dat ze van u houden. Heer, willen vragen of u bij ons wil zijn en of u onze harten wil openen en dat we vandaag ook mogen leren. Leren waarom we van u mogen houden of leren waarom we dankbaar mogen zijn. Heer, wil ook vragen of u wil zijn bij de mensen die thuis zijn, die ziek zijn of niet naar de kerk kunnen komen. Of mensen die misschien nooit naar de kerk toe komen. Heer, wilt u ook bij hen zijn. Zeker als ze verdriet hebben, wilt u hun troost in het hart geven. Als ze zorgen hebben, wilt u hen hand vasthouden. Heer, en dank u wel dat wij dat hier mogen doen met elkaar. Als familie. Familie van u. Dank u wel, Vader, dat u erbij bent. Amen. Dan gaan jullie naar de kinderdienst en dan gaan wij zingen. We zingen twee liederen achter elkaar, die zal ik niet aankondigen. Het is eerst opwekking 136, Abba Vader. En het lied daarna is opwekking 125, Heer, ik kom tot u. Er gebeurt heel veel in een mensenleven. Waarin ons hoogtepunten, dieptepunten, u ongetwijfeld, ik zeker weten. En waarin ons heel veel wat er gebeurd is. Gisteren, vorige week, 3 jaar terug. Onze geboorte, ja, we waren er wel bij, maar daar hebben we weinig herinnering aan. Maar we kennen allemaal bepaalde facetten in ons leven, bepaalde momenten die echt belangrijk voor ons waren. Voor de vaders en moeders onder u, de geboorte van uw eerste kind. Of onze trouwerij. Of de eerste dag dat we echt verliefd werden. Dat zijn van die vlindermomenten die je niet snel vergeet. En misschien zijn er ook nog wel onder u die weten hoe ze tot geloof gekomen zijn. Misschien was dat een heel specifiek moment. Hoe God zijn eerste impact maakte. Was het door een ervaring van onszelf of was het door een verhaal en iets wat iemand anders vertelde? Dat weet ik niet. Dat is voor iedereen anders. Of was het een proces van langzaam er naartoe groeien? Dat kan ook. Voor mij geen indrukwekkend verhaal. Ik ben erin gegroeid en langzaam volwassen geworden en tot geloof gekomen. Maar mijn doop weet ik nog wel. Dat was een heel bijzonder moment. En ik weet ook een hele aantal heel markante punten in mijn leven waarbij God echt aanwezig was. Een gebedsverhoring. Nou hebben wij het in ons leven ook heel druk. Dus misschien helemaal geen tijd om er zo nu en dan over na te denken. Er komt heel veel op ons af. En voor je het weet is er weer een jaar voorbij. 2024. Ik moet nog steeds slikken. Ik weet niet, als ik mijn datum opschrijf, komt daar nog regelmatig 2023 te staan. En wij denderen maar door. Is het op zijn tijd niet goed om eens even stil te staan? Of eens even achterom te kijken? Rond oud en nieuw hebben we die neiging wel. Best bijzonder eigenlijk. Januari, deze maand, is genaamd naar de Romeinse god Janus. En die heeft in zijn afbeelding 2 hoofden. Eentje die vooruit kijkt en eentje die achteruit kijkt. Dus januari was voor de Romeinen ook al een bijzondere maand. Ze nu en dan eens even achteruit kijken. Maar vandaag wil ik het met u eens hebben over terugkijken. En dan niet zomaar terugkijken, maar ik wil het terugkijken door de ogen van Jozua. Een man die duizenden jaren geleden geleefd heeft en die ons een bijzondere terugblik geeft. Ik neem u mee een paar duizend jaar terug. En het boek Jozua, dat is het eerste boek na de Torah. De Torah kent u, dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes, waarin die begint met de schepping en waarin die eindigt met het moment waarop de Joden voor het beloofde land staan, voordat ze naar binnen gaan. En alles wat daar in die periode gebeurd is, wordt beschreven in die 5 boeken. En nu staan ze voor het heilige land en Mozes mag daar nog niet naar binnen. Nee, dat mocht niet. Jozua wel. En Jozua neemt het volk mee. In het boek Jozua lezen we dan ook over de verovering of inname van het beloofde land. Het land Israël. Laten we samen lezen. Ik lees niet het hele boek. Doet u dat thuis rustig nog eens door. Ik lees er stukken uit. En dan wil ik er met u even over nadenken. We beginnen bij Jozua 24 vers 1. De volksvergadering in Sichem staat erboven. En Jozua riep alle stammen van Israël bijeen in Sichem. En nadat hij de oudsten, stamhoofden, rechters en griffiers zich ten overstaan van God had laten opstellen, sprak hij tot het volk. Er is dus een volksvergadering. Een grootse volksvergadering. Jozua wil iets bespreken. En als we mogen geloven wat er staat, en ik neem de Bijbel serieus, dus laten we dat voor het gemak doen, dan is het druk. Heel veel mensen. En over aantallen ga ik niet dubben, maar het zal veel volk zijn. Het hele volk is er aanwezig. Dat zal een menigte geweest zijn. En uiteraard, als Jozua het volk bij elkaar roept, maakt hij zich daar niet even vlot van af. Hij wil zeker weten dat alles wat er gezegd en besproken wordt, dat het ook goed begrepen wordt. dat het goed tot de mensen zou doordringen. En de ellende was in die tijd dat hij geen geluidsgroep had. Hij had niet mensen, een Wim en een Aaron, die achter de knoppen waren en zorgden dat u alles goed kon horen. Nee, dat moest hij anders doen. Jozua had dus daar een uitdaging in. Hoe krijg ik mijn boodschap over bij het hele volk? Hoe fix ik dat? Zodat ze achteraf niet zouden zeggen, oh, ja, maar zo had ik dat niet begrepen. Oh, wacht, als ik dat had geweten, had ik mijn hand niet opgestoken. Dan was ik niet zomaar meegegaan. Nee, dat moest voorkomen worden. En daarom had hij een speciale groep vooraan gezet. De groep van de leiders, de schriftgeleerden, de rechters, de geletterden, de mensen die de leiding hadden ook over het volk. En dan zeker weten, dan zetten die ze vooraan neer. Dan konden die het verstaan en die konden het ook doorgeven en uitdragen wat er gezegd werd. Zij vooraan. Dus als ik zeker weten dat vanmorgen u het allemaal goed begrijpt, dan zou de raad hier nu even eerste rij moeten zitten. En dan komt de boodschap, als dat niet helemaal bij u overkomt, dan zullen ze u morgen nog even uitleggen waar we hierover gesproken hebben. Gekheid, daar wordt boven voor gezorgd. En volgens mij, als het geluid uitvalt, hoort u mij nog. Dus geen grote menigte hier vanmorgen. Maar in ieder geval, hier had Jozua voor gezorgd. Nou, aan duidelijkheid niets te wensen over. En dan begint Jozua te spreken. En dan lezen we in vanaf vers 12. Dan begint hij te spreken. Hij begint alle mensen nog eens even goed in te prenten wat God met hun gedaan heeft. Wat God voor hun gedaan heeft. Dat begint bij Abraham, die weggehaald werd bij zijn stamvaders. En hij vervolgt door zijn volk en leiders goed te doordringen met de wetenschap wat ze meegemaakt hebben onder Gods leiding. Dat God hen hier gebracht heeft, waar ze zitten, waar ze staan. En wat ze hebben meegemaakt. En let op, het zijn geen kinderen of kleinkinderen van het volk dat daadwerkelijk uit Egypte is gehaald. Nee, het zijn de kinderen en kleinkinderen van de mensen die daadwerkelijk uit Egypte zijn gehaald. En denk daarbij aan de plagen. Denk daarbij aan de reis door de Rode Zee of door de Rietzee. Die is door hun ouders en grootouders is dat gebeurd. Zij hebben het meegemaakt. En als ze dat niet geloofden, dat de zee zich opensleed voor hen, dan zijn ze zelf ook op spectaculaire wijze door de Jordaan heen getrokken. Toen ze voor de Jordaan stonden, staken de priesters met de ark de Jordaan over. En op het moment dat hun voeten het water raakten, hield de Jordaan bovenstrooms op met stromen en vormde zich als een muur, zodat het volk kon oversteken. Dit had het volk meegemaakt. De mensen, de menigte die hier stond, hadden dat gezien. Hadden gezien wat God voor hen gedaan had. En vervolgens hebben ze koningen verslagen. Of eigenlijk niet zozeer zij zelf, maar God had voor hen koningen verslagen. Hij heeft hen de Moabieten overgeleverd en heel veel andere volken. God was het ook die de muren van Jericho heeft laten instorten. En hij heeft ondertussen alle stammen een eigen stuk grond gegeven. Kortom, deze mensen hebben echt iets meegemaakt. Ze hebben echt zelf meegemaakt, stapje voor stapje, wat God voor hen gedaan heeft om hen dit land te geven. Ik zeg duidelijke taal. Lees thuis nog eens ontspannen door en als u deze verse leest zult u denken, maar dit is niets nieuws. Nee, maar dat is ook niet het doel van Jozua. Jozua wil ze helemaal niet iets nieuws vertellen. Waarom doet Jozua dit dan, zou je zeggen? Ik bedoel, het zijn toch immers allemaal ooggetuigen. Waarom neemt hij zoveel tijd om ze nog eens een keer te vertellen wat God voor hen gedaan heeft? Legers verslagen met een handjevol mannen. Ga zo maar door. Het volk heeft absoluut meegemaakt hoe God hen dit land geschonken heeft. Geen mensen die daartussen zitten en zeggen, daar geloof ik helemaal niks van. Nee, dat kan toch helemaal niet, muren die instorten. De Jordaan die als een muur opkomt, dat kan helemaal niet. Helemaal niemand die daartussen zit en daarover twijfelt. Nee, dat was daar niet bij. Dus als iedereen dat nog zo goed wist, waarom zou Jozua dan die moeite nemen om daarvoor het volk bij elkaar te trekken? Eigenlijk, beste mensen, is dat niet zo heel erg moeilijk. Jozua wil namelijk even de neuzen richten. Of zoals de Engelsen zeggen, are we on the same page here? Hebben we het nog steeds over hetzelfde? Weten we allemaal nog even heel helder wat we achter ons hebben? Even de klok gelijk zetten. Jozua wil even heel zeker weten dat het volk weet waarom ze hier zijn. Aan wie ze te danken hebben dat ze vrij zijn en dit land gekregen hebben. En dan lees ik verder vanaf vers 13. Zo heb ik u een land gegeven waarvoor u zich niet ingespannen hebt. En steden die u helemaal niet gebouwd hebt. En u woont erin. U eet van wijngaarden en olijfbomen die u niet geplant hebt. Nu dan, vervolgde Jozua, eerbiedig de Heer. Dien hem met onvoorwaardelijke trouw. En doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer. En wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wil dienen. De goden van uw voorouders, ten oosten van de Eufraat, of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen. Hierop antwoordde het volk. Het is verre van ons om de Heer te verlaten of om andere goden te dienen. Hij is het, de Heer, onze God, die ons en onze voorouders uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Hij heeft grote wonderen voor ons verricht en dat hebben wij met eigen ogen gezien. Hij heeft ons op onze hele tocht beschermd tegen alle volken waarvan we het gebied doortrokken. De Heer heeft ze allemaal verdreven. En ook de Amorieten die vroeger in dit land woonden. Natuurlijk zullen wij de Heer dienen, want Hij is onze God. Wauw, dat is mooi. Het volk heeft gekozen. Het volk heeft in zijn geheel gekozen. Als de voorganger gesproken heeft, staat u dan ook wel als één man op en wauw, wat u gesproken heeft, ja, wij willen de Heer dienen. Komt niet veel voor. Bij mij niet. Ik zeg de zegen erover. Nog even gezellig koffie drinken en het hele volk weer naar huis. Hartstikke mooi. Menig voorganger zou blij zijn met dat getuigenis vanuit de gemeente. Als zij op deze manier een geloofsbelijdenis zouden uitspreken. Mooi als uit één mond. Mensen, goede zondag allemaal en tot volgende week. Vers 19. Jozua antwoordde het volk echter. U zult helemaal niet in staat zijn de Heer te dienen, want Hij is een heilig God. Hij duldt helemaal niemand naast zich. Hij zal u uw overtredingen en uw zonden niet vergeven. Wanneer u de Heer verlaat en andere goden gaat dienen, zal Hij zich tegen u keren. Dan zal Hij u niet langer weldaden bewijzen, maar u kwaad doen en u vernietigen. Jozua is heel duidelijk. Fixen jullie niet. Ha, je kan wel opstaan, je hand oproepen en zeggen dat je dat wil doen, maar dat fix je helemaal niet. En pas op, want als je je niet aan de afspraak houdt. Vers 21. Maar het volk zei opnieuw, wees ervan verzekerd dat we de Heer zullen dienen. In dat geval, antwoordde Jozua, bent u zelf de getuige van uw keuze om hem, de Heer, te dienen. Ja, dat zijn wij, bevestigde het volk. We lezen hier hoe Jozua het volk bijna dwingt een fundamentele keuze te maken. En als het volk zegt dat ze die keuze maken, dan maakt hij er zich niet makkelijk vanaf. Dan zegt Jozef, dat kennen jullie helemaal niet. En daarna komt de volgende stap, de echte keuze. Maar vraagt God dit ook van ons? Is geld geen God die vergeeft? Zouden wij ook zo'n fundamentele keuze moeten maken? God is toch liefde? Dat kun je toch wel een keer. Ja, beste mensen, en toch vraagt God ons ook om die keuze te maken. Die hele simpele, maar o zo belangrijke keuze. Misschien wel dagelijks. En waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom vraagt God ons regelmatig om die keuze opnieuw te maken? Om die vraag te beantwoorden, moeten we wat begrip hebben voor het karakter van God. In dit Bijbelstuk geeft Jozua aan dat God een heilige God is. Een God die niemand naast zich duldt. Kortom, als wij in Jozua lezen dat God niets anders naast zich duldt, dan bedoelt hij dat hij niet wil dat je voor andere zaken of goden kiest dan hem. Als je een keuze hebt gemaakt, dan behoor je hem toe. In de 10 geboden, daar lezen we dat God een jaloers God is en geen andere goden naast zich duldt. In het Nederlands hebben we daar 1 gangbaar woord voor, dat is jaloezie, jaloers. En dat heeft eigenlijk in het Nederlands een wat negatieve klank, omdat het meer gebruikt wordt voor iets dat niet van jou is, maar van een ander, maar dat jij graag wil hebben. Het grappige is dat het in het Engels zijn er 2 woorden voor jaloezie. Het ene woord is jealousy en die andere is envy. Envy is de negatieve vorm. En de ander heeft iets en jij wil het hebben. Je ontneemt het, je gunt het hem niet, want jij wil het hebben. Dat is envy. Jealous is de vorm die de emotie beschrijft waarbij iets dat van jou is door een ander gebruikt wordt. Iets dat van jou is en dat er waar een ander naar kijkt. Jaloezie is een zonde wanneer dit een verlangen is naar iets dat niet van jou is, maar van de ander. Jaloezie is iets heel gewoons als iets dat eigenlijk van jou is en door iemand anders wordt gebruikt of misbruikt of begeerd. Een mooi scenario waarbij ik zeg dat ik van mijn vrouw houd, ze is van mij. En in ons huwelijk, door God gezegend, wij zijn 1. Maar in de weekenden of door de week, als ik weg ben, dan mag de buurman haar wel lenen. Doe maar. Als je er maar zuinig op bent. Dat is toch vreemd? Dat kan toch niet? Dat past niet? Mijn vrouw is van mij. Geen buurman. Nee, dat is dus niet logisch. Zo is het ook niet logisch als God ons zo nu en dan uitleent aan andere goden, andere begeerten. God is terecht jaloers wanneer idolen of objecten worden aanbeden of verheerlijkt of begeerd, zoals we eigenlijk hem zouden moeten aanbidden, begeren. Aanbidding en eer en verheerlijking behoren alleen aan God toe, omdat hij alleen deze waardig is. Maar ook omdat wij dat aan hem hebben beloofd. We hebben die keuze gemaakt. Door onze doop. Door onze keuze voor de Heer. Door onze belijdenis. Door onze dagelijkse keuze. Jozua waarschuwt. Hij waarschuwt voor andere goden. Hij vraagt het volk een keuze te maken. En in dit Bijbelstuk kiest het volk keer op keer voor God. Dat is mooi. En dan is het hier nog best logisch. Want dit is een eerste generatie groep mensen die het meegemaakt heeft. Die gezien heeft dat die muur in de Jordaan, dat het water als een muur in de Jordaan terechtkwam. Die van papa en mama en opa en oma begrepen hebben dat hoe ze vanuit Egypte zijn gekomen, de 10 plagen. Het komt heel dichtbij. Je kan er bijna niet omheen. Wellicht dat ook hier eerste generatie christenen zitten. Mensen die ervaren hebben wat God voor hen betekent. Door genezing of door wat voor ervaring dan ook. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat we daarvan getuigen. Dat we dat delen met anderen. Getuigen van wat God voor jou gedaan heeft. Het kan ook zijn dat de tweede generatie of derde generatie... Een tweede generatie, daar bedoel ik mee, dat zijn de mensen die het gehoord hebben. Hij heeft iets zo moois meegemaakt, hij heeft God ervaren en ik heb daarvan gehoord. En dan de derde generatie, die zit er weer wat verder vanaf. En als je op die manier een keuze maakt, terwijl je het eigenlijk nog niet zelf begrepen hebt, maar je gelooft wat persoon 2 en wat persoon 1 die het meegemaakt heeft, als je dat ervaart, een beetje tweede, derde generatie, als die een keuze maken, wat een kracht. Nou wil ik nog één ding helder naar voren brengen. Jozua spreekt deze woorden tegen Gods volk, tegen zijn volk. Deze woorden zijn niet gericht aan mensen die God niet kennen. Of nog geen keuze gemaakt hebben. Niet gericht aan mensen die God niet kennen. Niet gericht aan de mensen in de straat. Maar ook vanmorgen direct aan u gericht. Aan mensen die die keuze gemaakt hebben. In dit Bijbelstuk kiest het volk dus opnieuw voor God. Wedergeboren ten voeten uit. Dus als Jozua zegt dat God hier niet vergeeft, dan zijn die woorden gericht aan u, aan mij. Als mensen die een keuze gemaakt hebben voor hem. Wij mogen hem niet afvallen. Maar God mag verwachten dat we keer op keer weer die keuze maken. Voor hem. En de Heer is genadig. Hij zegent zijn volk. Maar God is ook een jaloers God. Dus laten we hem blijven volgen. Laten we de keuze blijven maken. Ik roep al diegenen onder op die ooit een keuze voor de Heer gemaakt heeft, ook vandaag weer die keuze voor de Heer te bevestigen. In het avondmaal, in uw gebed, in het zingen van een lied, in een gedachte, in het genieten van wat er om u heen gebeurt. En het mooie is dat als we verder lezen, dan lezen we dat de generaties van de mensen die hier de keuze gemaakt hebben, dat het goed met hen gaat. Pas de generaties daarna, dan gaat het weer verkeerd in de Bijbel. Maar de mensen die deze keuze fundamenteel gemaakt hebben, God zegent hen. In het volgende boek, het boek van Richteren, lezen we dat het volk afstand neemt en niet meer goed doet wat het is. Derde, vierde generatie. Wat we hiervan leren, moet ik het uitspreken? Willen jullie het uit mijn mond horen? Hernieuw je keuze. Bevestig je keuze en ervaar de zegen van hem die de hemel en aarde gemaakt heeft. Maar als ik nu zou sluiten, dan zou ik het idee hebben eigenlijk alleen gesproken te hebben tegen de mensen die daadwerkelijk al heel actief voor God gekozen hebben. En als je dat toevallig nog niet in je hart gedaan hebt, als je daar nog mee worstelt, dan is het in principe voor deze mensen niet heel moeilijk om voor God te kiezen. Nee, sorry. En als je nog niet besloten hebt, dan zou je kunnen geloven dat al de mensen die hier zijn, die voor God gekozen hebben, omdat die de eerste generatie volgelingen zijn, dat deze mensen allemaal een ervaring met God meegemaakt hebben. Eerlijk gezegd, als dat zo is, dan is het in principe voor deze mensen niet heel moeilijk om voor God te kiezen. Dat is niet voor iedereen. Niet iedereen heeft een hele heldere ervaring gehad. Daar kunnen we best jaloers op zijn. Dat je genezen bent of dat je iets meegemaakt hebt. Maar als je dat niet hebt, als je hier zit dus als een tweede generatie christen, of een derde generatie, je hebt het van horen zeggen, dus je hebt van je vader of moeder of van vrienden gehoord dat God goed is, maar eigenlijk heb je het zelf nog nooit ervaren dat God bij je was. Je twijfelt wel eens, je weet het niet. Je komt naar de kerk, je komt naar de kerk. Je wil het goede doen. Je wil God aanbidden, je wil God eer brengen. Voor jullie heeft de Bijbel een geweldige, troostvolle woorden. Kennen jullie het verhaal van de ongelovige Thomas? De discipelen van Jezus waren echte eerste generatie mensen. Net zoals de mensen die voor Jozua stonden. Eerste generatie. Ze hebben Jezus aan het werk gezien. Ze hebben Jezus' woorden zelf gehoord. Ze hebben meegemaakt wat hij meegemaakt heeft. Thomas ook. Thomas was een van die 12. Hij had mensen beter zien worden. Hij was bij het wonder van de 5 broden en de 2 vissen. Thomas was een eerste generatie getuige. No doubt, geen twijfel. En toch had Thomas een zwak momentje. En wat ik mooi vind, is dat Jezus hem daarna niet de oren wast. Niet veroordeeld, niet de boeien om. Nee, hij eindigt met de woorden, en dit vind ik troostvolle woorden van mensen die het van hebben horen zeggen. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven. Zalig zijn jullie als tweede, derde, vierde generatie christenen die geloven dat er een Heer voor hun is. Omdat Jezus het gezegd heeft. Zalig zijn zij die niet gezien hebben, niet ervaren hebben, niet dit uit eerste hand hebben en toch zullen geloven. Ik weet niet wie van jullie de Alpha-cursus gedaan hebben, maar daar worden mensen opgeroepen om ze niet zomaar iets aan te nemen. Niet doen. Mensen worden gevraagd om te blijven onderzoeken. Kritisch vragen te blijven stellen. Ook aan mensen die zelf nog geen ervaring hebben, maar gehoord hebben van hun ouders. Of gehoord hebben van de dominee, van de kansel. Of van vrienden, wat God voor hen gedaan heeft. Jezus zet jullie geloof boven het geloof van de mensen die gezien hebben en die ervaren hebben. Want is het niet eenvoudig om te geloven als je het gezien hebt? Dat is toch makkelijk? Dus neem de tijd. Blijf ontdekken. Luister naar de getuigenissen van de mensen om je heen. En mensen, als je het ervaren hebt, stop ook niet om te getuigen van wat je ervaren hebt. Besluit om Jezus te volgen. En dan zijn die mooie woorden van Jezus voor jou. Zalig ben jij. Niet omdat je mij gezien hebt, maar omdat je toch gelooft en mij wilt volgen. Nou lijkt het een beetje alsof ik sluit met een open eind. Laten we de cirkel nog even rondmaken. Of je nu al jaren gelooft, of je net je eerste stapjes aan het zetten bent, of waar je ook staat, open je hart. Vandaag weer, morgen weer en maak opnieuw die keuze. Maak die keuze voor de Heer. Doe dat straks ook in het heiligavondmaal. Doe het vanavond in gebed. Laat het niet afhangen van wat je gezien hebt of wat je die dag ervaren hebt. Ook aan het begin van dit jaar is het goed om jouw keuze voor de Heer te bevestigen. Amen. We gaan zingen, opwekking 389. Create in me a clean heart. Mijn excuus, mea culpa. Bij de voorbereidingen van de dienst, dan worden altijd gevraagd aan de voorgangers, wat voor liederen willen jullie hebben? En sommige liederen zijn perfect met orgel te begeleiden en sommige, dan kan er dan een PowerPoint bij. En ik begreep dat jullie een overeenkomst hebben met een organisatie, een Nederland Zingt of zo, of Opwekking, ik weet niet hoe dat werkt. Dus ik dacht dat jullie, dat er hier dan een lied uit de kast getrokken werd en op de biemen gesmeten. Maar ik had dat lied, en achteraf heeft Annette mij dat ook wel gevraagd, om even op te zoeken, maar oké. Dankjewel Jan, je hebt me gered. ik wil met jullie bidden. En ik wil vragen of jullie willen bidden. Jullie kennen je gemeente, jullie weten wat er leeft, wat er speelt. Dus ik wil heel graag ruimte bieden om in gebed de Heer te zoeken. En als er enkele van u daarin voorgegaan zijn, dan wil ik vragen of u wil gaan staan. En dan zingen we staande het lied Opwekking 436, het Onze Vader. Mag ik u uitnodigen?
Vader, ik wil u vandaag bidden voor al onze zieken. Voor de mensen die al zo lang ziek zijn, die kort ziek zijn. En ook voor de mensen die niet ziek zijn en de diensten niet meer kunnen bezoeken. Wilt u bij ze zijn, o God? En daar waar mogelijk is, dat er nog weer genezing mag komen. Ik wil u ook danken voor de mooie woorden van vanmorgen. En over de keuze waar we voor staan. Eigenlijk elke dag opnieuw staan we voor een hoop keuzes. Heer, het hele leven is één keuze. Maar we weten ook dat u voor ons gekozen hebt. Daar wil ik u voor danken, Heer. Dat u voor ons koos. Voor de mensen. Ja, zelfs toen wij nog zondaren waren. Toen koos u al voor ons. Dat vind ik nog het meest bijzondere. Heer, en dank u dat wij dan mogen komen en dat mogen aanvaarden. Dank u wel, Vader, voor alles wat u ons geeft. Elke dag opnieuw. Amen.
Amen.
Amen. Mag ik u uitnodigen?
Thank you.
Wij vieren in deze gemeente een open avondmaal. En als u Jezus belijdt als uw persoonlijke redder en Heer en in vrede leeft met uw eigen kerk of genootschap, dan bent u ook van harte uitgenodigd aan de tafel van de Heer om dat met ons te vieren. En mocht u hier voor de eerste keer aanwezig zijn, dan wil ik u vragen om even te gaan staan, uw naam te noemen en waar u vandaan komt. Volgens mij had je al gezegd dat er weinig gasten zijn, maar in ieder geval, ja. We lezen de inzettingswoorden voor het heilige avondmaal. Markus 14, vers 22. En terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak de zegen en het zegenbed uit en brak het brood en deelde het uit en zei, neem hiervan, dit is mijn lichaam. Leo, mag ik jou vragen om te danken voor het brood?
Trouw God en Vader, zo willen we u danken, zo willen we u loven en prijzen, dat u God bent van liefde, van trouw en genade, dat we de woorden van morgen mochten horen en dat Jozua die ook uitsprak. Wat u ook kiest, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Laten we zoals gemeente ook u blijven dienen. We danken u dat we dat ook mogen bevestigen door het avondmaal. Wil het brood dat we dadelijk gaan eten, wil dat zegenen. Mag dienen tot versterking van ons lichaam, maar vooral voor uw naam. Danken u voor uw brood, voor uw lichaam. In Jezus' naam. Amen.
Amen. We willen het brood nu breken en uitdelen zoals Christus dat zijn lichaam heeft verbroken en zichzelf aan ons gegeven heeft. En we wachten met het brood tot een ieder gehad heeft. Ik wou hem je geven. Het lichaam van Christus, verbroken voor ons. En hij nam de beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker. En allen dronken eruit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. Marijke, mag ik jou vragen om te danken?
Ja, lieve Vader, dank u wel, Heer, dat we dit avondmaal mogen vieren. Dat we mogen stilstaan, Heer, bij het verbond dat u met ons gesloten hebt. En dat we, ja, dat u ook als hoge priester in de hemel bent, Heer, en ons oproept om ook elke keer weer onze zonden te belijden en ons weer tot u te keren, Heer, zodat u bij ons, zodat u bij God in de hemel, Heer, kunt pleiten voor ons, Heer. En ik wil u zo danken voor de beker waar we dan nu ook uit mogen drinken en dat we daar zo bij stil mogen staan. En dat het zo'n grote genade is, Heer, waar we, ja, als ik voor mezelf spreek, in ieder geval het toch zo moeilijk vind om dat te begrijpen, Heer, dat het zo groots is en dat u ons compleet wilt reinigen en dat we helemaal verzoend zijn met u. Wat een zegen, Heer. Daar wil ik u voor bedanken. En ja, u zo om een zegen vragen, Heer, over deze beker. Dat het ons mag raken en dat we ons heel dicht verbonden mogen weten met u, Heer. Amen.
Teken van het vergoten bloed voor ons. Dank u wel, Vader, dat we vandaag mochten doen wat u ons gevraagd heeft om te doen. Te gedenken. Te gedenken wat u voor ons gedaan heeft. Het verbroken lichaam, het gevloeide bloed. Dank u wel, Vader, dat u voor ons geleden hebt. Dat we daar dagelijks van mogen plukken. Heer, dank u wel dat we ook dagelijks die keuze opnieuw mogen maken voor u. Door wat we net gedaan hebben, maar ook door datgene, of te blijven genieten van datgene wat er om ons heen is. En u te danken. Dank u wel, Vader, dat u erbij was. Amen. Dan de mededeling, denk ik. Ja? Dan mag je denk ik weer gaan zitten. Worden die opgehaald? Of worden die opgehaald?
Dan heb ik nog even een paar mededelingen. De bloemen die gaan naar Jacques, broeder Jacques. En Gerda die zal die brengen. Nou, de juiste Gerda weet denk ik wel, in verband met de achternaam. De collectes zijn vandaag voor de gemeente. En de tweede is voor Christenen voor Israël. Daar staat ook een heel mooi stuk over in de nieuwsbrief. Dus dat is ook van harte bij u aanbevolen. U kunt hiervoor de giftcode gebruiken. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon nog geld geven aan het einde bij de deur. Er is strakjes weer koffie en thee in de tuinzaal, zoals gewend. En ook gebed bij de kaars. Gerda en Frans die zullen hier zo staan, andere Gerda en Frans, om met u te bidden. Dus als u iets op uw hart heeft, kom dan zeker even naar voren. Dan wou ik u nog even wijzen op de actie van Compassion. Er is weer bij Carla chocola te bestellen. Een mandje voor €17,50 en daarmee helpt u het moeder-kindprogramma, moeder-babyprogramma in Tanzania. Dus ook dat is bij u aanbevolen. De agenda. Vanavond is er een gebedsavond in Menorah aan de Paslaan. Dus daar bent u ook van harte voor uitgenodigd. Dat begint om 7:00. En dan wordt er gebeden voor Apeldoorn. Dus daar kunt u bij aanschuiven. Morgenavond is er een gemeenteavond hier in de gemeente. Waarin we het met z'n allen willen gaan hebben over gemeente zijn en wat het nou inhoudt. Dus van harte welkom en... Ik denk dat dat ook een mooie is om in gebed mee te nemen. Dat we daar iets moois van mogen maken. Zeker in de, zeg maar, dat we nu bezig zijn met de nieuwe voorganger natuurlijk. En daarover gesproken ook volgende week is zondag, 11 februari. Dan is het voor de leden, die worden dan gevraagd om na de dienst nog even wat langer te blijven zitten. Want dan gaan we stemmen over het voorgangerprofiel wat we naar buiten gaan brengen. Dat is De vorige ledenvergadering is dat besproken. De profielen die er opgesteld zijn door de beroepingscommissie. Daar zijn er 3 van. En we hebben daar al over onderling over gehad wat we een goed passend profiel vonden. En volgende week zullen we erover stemmen welke van die profielen dan dus naar buiten gebracht wordt. Dus blijf zeker even hangen dan. En dan nog 4 april, een tijdje vooruit, dan is de jaarvergadering. Waarin we denk ik ook weer het jaarboekje en de jaarstukken allemaal zullen gaan bespreken. Dus zet die ook alvast in uw agenda. Nou zijn dat de mededelingen die ik heb. Dus ik weet niet of er nog andere dingen zijn die toegevoegd mogen worden. En ik weet dus nog steeds niet van wie die portemonnee is. Dus wees welkom en anders dan gaan we verloten of zo. Nee, ik weet het niet. Maar die ligt hier voor degene van wie die dus is. Nou, dat was hem.
Ja hoor, ja. Goed, dan wil ik u vragen te gaan staan. Dan mag ik u nog een klein cadeautje meegeven. De zegen. En ik wens u in ieder geval heel veel sterkte met straks thuiskomen. Ik weet niet waar, dat zult u weten, waar de hekken en waar de palen staan. Maar u zult ongetwijfeld thuiskomen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over de lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn heilige vrede. Amen. En dan zingen we het laatste lied. Wij reizen met elkander. En naar goed gewoonte laten we elkaar de handen geven.